Zo, dat is nog eens een stevige proclamatie die we uitgezongen hebben. Hè? Jullie zitten nu wel weer, maar geloven in de hemel staan we zeker nog voor Gods troon. En dan zegent de Heer ons. Hij schenkt ons zijn geest, zodat we zijn woorden kunnen horen, zodat we zijn woorden kunnen spreken. En daarvanuit gaan we een kijkje nemen in het leven van Nehemia. Dat is ook een man die leeft vanuit beloften, vanuit God beloften. En we gaan met elkaar lezen, Nehemia 1. We gaan heel het hoofdstuk lezen, dat is vers 1 tot en met 11. Hij komt op de biemer. Want we lezen hem vanuit de Herziene Statenvertaling. Nehemia 1, vers 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Gisleu in het 20e jaar. Toen ik in de burg Susan was, dat Hanani, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Sorry. Ik vroeg hen naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenis overgebleven waren. En naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij: de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei: och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden, dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich bekeert, tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand? Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Ja, Nehemia. Zijn naam betekent God vertroost. God wil zijn volk vertroosten. En God kan door Nehemia heen zijn volk vertroosten. Ja, Nehemia is een man waar ik wel enthousiast van word. Gods hand rust op hem. Gods geest is op hem. En daarom is het ook een man met visie. Het is een echte leider. Hij is daadkrachtig. En misschien is het wel de meest daadkrachtige man van zijn tijd. Ja, zijn tijd. Dat is een tijd van wegtrekken uit Babel. En opklimmen naar Jeruzalem. Een tijd dat Gods tempel herbouwd wordt. Dat Jeruzalem herbouwd wordt. Een tijd van hoop, van bekering, herstel, van troost. Ja, een wegtrekken uit Babel. We hebben het wel eens vaker over, hè? Het is een actueel thema, ook voor ons. Wij trekken weg uit Babel. Uit het geestelijke Babel. Weg uit alles wat wil verdelen. Weg uit wat ons op aarde wil doen fixeren. Weg uit de greep van de boze geesten die ons willen verwerpen. Die de vrede in ons willen roven. Of die weerspannigheid in ons willen opwerken. En als we dan eerlijk zijn, praten we soms nog wel eens een beetje mee. Doen we wel eens mee. Maar dankzij Jezus krijgen we steeds meer zicht op hun werkingen. Kunnen we dit onderscheiden? En ontvangen we de kracht en genade om daar los van te komen? En Jezus, ja, Jezus komt dan meer en meer in ons tevoorschijn. Zijn gewilligheid, zijn aanvaarding, zijn vrede in onze harten. Ja, en dan is er nog veel werk te doen, hè? In jouw en mijn leven, hier in de gemeente. Ja, net als in de tijd van Nehemia. En Nehemia, hij kiest ervoor om mee te bouwen aan het herstel van Jeruzalem. En dan niet alleen het Jeruzalem op aarde. Maar ook het Jeruzalem, die stad met de fundamenten in de hemel. Het geestelijke Jeruzalem. Ook Nehemia leeft in de verwachting van de Christus. Gelooft in de komst van de Christus. En daarom gaat hij het volk voor in de strijd. In het standvastig worden. Ja, hij voedt het volk op. Zuivend hem van onreinheid, verdeeldheid, het aasgerichte. Ja, en zo werkt hij mee aan het tevoorschijn komen van de Christus. En als ik daar zo mee bezig ben, ja, dan denk ik aan die tekst van 2 Petrus 3 vers 12. U die uitzicht naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Dat zien we hier terug bij Nehemia. Hij is een echte bespoediger. En kijk maar terug naar de geschiedenis. Komt op de beamer. Vers 1. Het 20e jaar van koning Artaxasta. Het is het jaar 444 voor Christus. En als we dan teruggaan, 142 jaar geleden, dan is daar de tempel verwoest. 586 voor Christus is dat gebeurd. Mensen zijn toen ook naar ballingschap afgevoerd. En dan 48 jaar later, nadat de tempel verwoest is, keren de eerste ballingen keren weer terug. Ja, en dan komen ze aan bij Jeruzalem en dan zien ze, ja, Jeruzalem is één grote puinhoop. Het is gewoon een molshoop geworden. En als ze daar aangekomen zijn, 2 jaar later, 536 voor Christus, dan starten ze met bouwen. En ik dacht, 2 jaar later, dat is lang, hè? Het zijn best wel wat dagen, hoor, die dan voorbij zijn gegaan. Ja, blijkbaar hadden ze eerst tijd nodig om hun huisje, boompje, beestje, om dat weer op te bouwen. Terwijl dat David het zo mooi uitgesproken had, of uitgebeden had in Psalm 132. Ik zal mijn tent niet binnengaan, nog mij te rusten leggen op mijn bed, mijn ogen niet overgeven aan de slaap, nog mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woning voor de machtige van Jacob. En kan je dat dan meezingen, hè? Voor je leven? Dat God, dat Jezus hun woning in jouw hart vinden. Dat je dat de eerste plek geeft. En dit verlangen, ja, dat mag vermeerderen in ons. Dit verlangen mag je proclameren voor jezelf. En het volk gaat dan bouwen. Maar er zijn vijanden daaromheen. En ze willen niet dat de tempel gebouwd wordt. Ze willen niet dat Jeruzalem herbouwd wordt. En zij intimideren de Israëlieten met geweld en met kracht. En na 6 jaar bouwen wordt het werk stilgelegd. Stilgelegd. Ja, ze laten zich intimideren. Ze worden passief. En zitten er dan een beetje als een bloempot bij. En 10 jaar lang gebeurt er dan niets. 10 jaar lang. Als ik dat lees, dan, ja, dan roept dat een gebed in mij op. Heer Jezus, wilt u ons alert maken, zodat wij ons niet laten intimideren door de vijanden. Dat wij niet passief worden of in slaap gesust worden. Wat de vijand ook op ons afstuurt. Wij willen uw dag bespoedigen. Ons daarvoor blijven inzetten. Zodat u in ons tevoorschijn komt. Ja, en dan na 10 jaar wachten, dan staan er weer 2 mannen op. Haggai en Zacharia. Twee profeten. Ook weer gedreven door Gods geest. Hoe kan het ook anders? Wekken zij het volk op. En het volk gaat weer aan de slag. En na 5 jaar is de tempelbouw voltooid. Ja, en dan? 515 en 444. Daar zit nog best wel een periode tussen, hè? He, wat zijn ze in die tijd gaan doen? Zijn ze verder gaan wegtrekken uit Babel? Zijn ze elke afgodendienst, hebben ze dat weggedaan in hun leven? Steeds reiner en heiliger? Voor Gods troon, voor Gods aangezicht gaan leven? En je leest er niets van. Na het herstel van de tempel is het 57 jaar stil. En na die 57 jaar keert Ezra. Die keert terug. Dat is ook weer een man waar Gods geest op rust. En Ezra heeft een hele duidelijke missie. Dat staat in Ezra 7 vers 10. Daar heeft zijn hart erop gericht om de wet van de Heer te onderzoeken. Die na te leven. En de Israëlieten te leren wat hun regels en wetten zijn. Ja, Ezra die start een soort van zuiveringsmissie. Hij verwijdert binnen het volk elke afgodendienst. En elke vermenging met het Babelse. Hij werkt aan het herstel van de relatie tussen God en het volk. En als we dan weer 13 jaar verder gaan. Ja, dan komen we uit bij Nehemia. En Nehemia, we hebben het niet gelezen. Maar in hoofdstuk 2 gaat hij ook echt op weg naar Jeruzalem. En dan heb ik 2 vragen voor jullie. De eerste vraag. Als Nehemia aangekomen is in Jeruzalem, hoe lang denken jullie dat hij nodig heeft om in beweging te komen? Kun je wat raden? Gaat het gelijk beginnen? Ja. Nou, 3 dagen is wel gelijk beginnen, hè? Ja, mag wel heel even aankomen, even een slaapje doen. Maar 3 dagen tegenover 2 jaar, dat is wel echt een verschil. En dan de volgende vraag. Want dan gaan ze de muren en poorten gaan ze herstellen. Hoe lang denken jullie dat ze daarvoor nodig gehad hebben? De tempel was 11 jaar. Om een beetje een vergelijk te hebben. 40? 40 wat? 40 maanden, dagen, jaren? Jaar? 2 jaar? Nou, zet hem er maar op. 52 dagen. Snel, hè? Ja, Nehemia. Die laat er dus geen gras over groeien. Nehemia bespoedigt de dag van Christus. En Jezus vraagt jou en mij deze morgen: wil jij ook mijn dag bespoedigen? Jezus zoekt mensen die zich inzetten voor zijn dag. Mensen die hun schouders eronder zetten. En je laat er dan geen gras over groeien. Je leest je Bijbel, je bidt onophoudelijk. Word steeds voller van Gods belofte. Steeds voller van Gods geest. En door jouw keuzes komt Jezus tevoorschijn in je leven en in de gemeente. Ja, zijn dag wordt jou dan alles waard. Alles. Misschien zelfs wel wat minder rijkdom. Niet de sociaal gewenste carrière. Minder tijd voor al die leuke hobby's die we allemaal hebben. Ja, ook Nehemia die stond voor deze keuze. Hij heeft als schenker toegang tot veel schatten van de koning van Babel. Hij had het denk ik best wel goed daar. Rijkdom. Welvaart. Hij zat daar best wel veilig tussen die muren in dat paleis. Had een mooie carrière opgebouwd daar in het paleis. Ja, Nehemia had daar in Babel lekker op zijn hangmat kunnen chillen. Maar hij beschouwt dit alles als verlies, als vuilnis. Hij laat het achter. Hij laat het achter voor wat? Voor ellende, voor smaad, voor doodsbedreigingen. Ja, want dat stond hem in Jeruzalem op te wachten. Maar de tempel herstellen. Jeruzalem herbouwen. Christus winnen. Ja, dat heeft zijn hart. Daar gaat hij voor. Daar ziet hij naar uit. Daar is hij vol van. En dat is bepalend voor zijn keuzes. Voor zijn verlangens. En niet al die aardse omstandigheden. En als ik dan over Nehemia lees. ja, dan roept dat een verlangen in mij op. Om net zo daadkrachtig te worden. Om ook zo radicaal voor Jezus, voor Gods belofte te gaan. En dan wil ik, net als Nehemia, een bespoediger van Gods dag worden. En jullie ook? Ja, en in vers 2, gaan we even terug naar hoofdstuk 1. In vers 2 vraagt Nehemia dan naar de toestanden van de ontkomenen. En naar de toestand van Jeruzalem. En hij krijgt een eerlijk antwoord. Mensen verkeren in ellende en in smaad. En in de muren van Jeruzalem zijn bressen geslagen. En de poorten zijn verbrand. Ja, dit lijkt zo wel verband met elkaar te hebben, hè? Die ellende en smaad. En de bressen en de verbrande poorten. Ja, deze muren en poorten zijn ook bedoeld om het volk te beschermen. Maar door die bressen en verbrande poorten kan Jan en alle man naar binnen lopen. En in die tijd waren er veel vijanden rondom Jeruzalem. En deze vijanden die zijn gekomen in de tijd van de Assyrische overheersing en in de tijd van de ballingschap. En ze hebben een duidelijk doel voor ogen. Dat hebben we al gezien net. De tempel in Jeruzalem mag niet herbouwd worden. Ze vallen het volk lastig. Ja, door middel van angst willen ze het volk passief maken. Door middel van angst en intimidatie het volk op aardse omstandigheden laten fixeren. En deze vijanden, ja, die kunnen vrolijk hun gang gaan. Geen muur of poort dat hen tegenhoudt. Ja, en dit kan dan herkenbaar zijn voor je eigen leven. In één keer wordt vrede geroofd. In één keer bega je weer diezelfde fout die je zo graag niet wil doen. En je wilt er zo graag mee breken. Maar je krijgt maar geen grip op je vijanden. En misschien komt dat wel. Omdat er nog een bres in je muur zit. Of omdat je poorten verbrand zijn. Ja, muren. Het heeft vaak een negatieve klank, hè. Je heeft een muur om zich heen staan. Of je loopt tegen een muur op. Maar wat als je dat nou eens reflecteert op je vijand. Dat er een muur, dat die vijand tegen die muur aanloopt en jou niet kan bereiken. Ja, dan is het in één keer positief. Zij lopen tegen een muur op. Ze kunnen je niet benaderen. Ja, en dan als we eerlijk zijn, dan leven we hier nu in een tijd dat geestelijke muren en poorten nodig zijn. Want er zijn vijanden die het leven in de gemeente willen roven. Die het tevoorschijn komen van Jezus in de gemeente willen tegenhouden, willen blokkeren. Maar het lukt ze niet. Muren hebben dus een goede functie. Mits ze een poort bevatten. En deze poort, dat is dan dat ene plekje wat je kan bewaken. Daar zet je een wachter bij. Je gaat op je muur staan en je ziet mensen al van verre af aankomen. En dan kan je kiezen. Wie of wat laat ik wel of niet binnen? In de poort kan jij recht spreken. Kan jij oordelen. En besef goed, op zo'n dag als dat wij leven, er komt er best wel veel op ons af. Komen er best wel veel impulsen op ons af. Impulsen om te oordelen. En ben je dan ook bewust dat je kan kiezen wat je wel en wat je niet binnenlaat? Jij bepaalt welk boek je leest en wat daarmee allemaal je hart binnenkomt. Je bepaalt welke serie of film je kijkt. Jij bepaalt welke muziek er in je oren komt. En je bepaalt ook welke woorden er uit je mond komen. Ja, als je geen bressen in je muren hebt en je poorten niet verbrand zijn. En ik zat toen te denken, wat zijn voor mij dan muren of poorten? Vanuit het verhaal van Nehemia moest ik gelijk denken aan de wet. De wet is een soort van geestelijke muur. En daaraan kan je alles toetsen wat op je afkomt. Daarin staat wat wel en niet mag. Wat je bijvoorbeeld wel mag eten en niet mag eten. En er staan nog veel meer van die regels ter bescherming van het volk. En dan lees je dus ook dat als het volk zich houdt aan de wet, zich richt op God, ja, dan zijn ze veilig. Maar zetten ze hun poorten open voor afgoden, ja, dan komt de vijand en die kan zijn gang gaan. Ja, en geldt dit dan ook voor ons? De wet als muur en poort? Ja, wij leven niet meer onder de wet. Wij leven in Christus. En in Johannes 10 vers 7 zegt Jezus, waarachtig, Ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de deur. Jezus, hij wil onze poort zijn. En als Jezus jouw poort is, dan is hij bepalend voor je keuzes. Bepalend voor wat je wel of niet doet. En dan kan je dus jezelf de vraag stellen. Kan deze muziek, deze film, deze serie of wat er ook op je afkomt, kan deze door de Jezuspoort heen gaan? Past dit bij u? Of is dit van een andere geest? En het is zo'n eenvoudige toetsvraag. Maar als ik heel eerlijk ben, dan laat ik nog wel eens gedachten door die niet door de Jezuspoort kunnen gaan. Hoogmoedige, hysterische of onreine gedachten. Ja, en hoe kan dat dan? Dat komt omdat er nog bressen in mijn muren zijn. Bressen, ja, dat zijn dan van die gedachten van de boze die ze mij wijsgemaakt hebben. Dat ik moet presteren, dat het nooit genoeg is en dat ik maar... Jezus geeft er mij, geeft er ons zicht op, zodat ik er wat aan kan doen. En dan kunnen we samen met Jezus, kunnen we deze bressen dichten, deze muren weer herstellen. Ja, en dat begint dan voor mij altijd met aanvaarding. Weten dat Jezus naar mij en jou omziet. Het is als het ware de cement in de muur. Hij wil je helpen en je zonde vergeven. En ook daar kan dan een bres in zitten. Want heb je dat soms nog wel eens als je een zonde begaan hebt? Van nu heb ik het echt verknald. Nu kan ik niet meer bij Jezus komen. Ja, ook dat is een bres. Maar die mag je met Jezus bidden, want hij heeft je lief. En hij wil dat je naar hem toe komt. En hij wil je vergeven. Want er is geen zonde te groot voor Jezus om niet te vergeven. Jezus heeft elke vijand overwonnen. Voor elke zonde de prijs betaald. En steeds opnieuw mogen wij hem naderen. Voor de troon van genade. Vrijmoedig. Ja, Jezus, die wordt jouw poort als je 's morgens met hem opstaat. We zingen dat, hè? Mijn dag begint met een lied voor u. Je leest zijn woorden, je gaat in gebed en in gesprek met Jezus. Alles doen in overleg. Ja, dat is kracht, dat is leven voor jou en mij. En dan geniet je van zijn aanwezigheid door de dag heen. Van de vrede waarin je leeft. Van de gewilligheid die in jou groeit. En deze vrede, ja, die wil je dan niet meer laten roven. En daarom wil je elke bres dichten. Breken met elke gedachte. Elke verkeerde gedachte en gewoonte. Hoe verleidelijk ze ook zijn. Want jij wil dat Jezus in jou tevoorschijn komt. En je wilt een bespoediger worden van zijn dag. Ja, en soms kom je dan een bres tegen die je niet alleen kan dichten. Ja, dan kom je steeds diezelfde vijand weer tegen. Dan heb je hulp nodig. Hulp in geloven. Hulp in strijden. Hulp in het proclameren. Soms zijn er meer mensen nodig om een vijand of vijanden aan de kant te zetten. En verstop je dan niet. Verberg je zwakte niet. Breng het in het licht van de genade. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. Ook om met elkaar te strijden. En dan wil ik je oproepen, als je tegen zoiets aanloopt, laat dan met je bidden. Accepteer niet dat je gebonden bent. Leg je er niet bij neer. Jij mag worden als Jezus. En daar zijn we nog niet, maar we groeien er wel naartoe. Omdat Jezus in ons werkt. Omdat Jezus het goede werk begonnen is. En geef hem dan alle ruimte om te werken. En ik ken het hoor. Vijanden die terugkomen. Bressen die nog in mijn muren zitten. En dan breken ze in op mijn vrede. Maar mijn identiteit wordt daar niet door bepaald. Mijn identiteit wordt niet bepaald door boze geesten. Jezus bepaalt mijn identiteit. En in Jezus weet ik mij aanvaard. En dan kan ik mezelf aanvaarden. En dan kan ik mijn vijand kan ik haten. Deze bres accepteer ik niet. Ik zie dat ook terug bij Nehemia. Want hij wordt diep geraakt als hij hoort over de staat van Jeruzalem en hoe de mensen daar leven. Hij gaat zitten en huilt. Ja, Nehemia is diep geraakt. En dat is een mooie en een belangrijke emotie. Want deze emotie zien we vaker terug in de Bijbel. Ik heb de vorige keer nog over gesproken bij Johannes in Openbaring 5. Dan is die boekrol die is zichtbaar. Maar niemand kan de zegels verbreken. En Johannes, ja, die wil zo graag dat Gods plan verder gaat. Maar als die boekrol dan niet open kan gaan, ja, dan huilt hij. Het is een huilen van intense betrokkenheid. En datzelfde huilen zien we ook terug bij Jezus. Als hij Jeruzalem binnengaat op de ezel, dan ziet hij Jeruzalem. En dan huilt hij en zegt hij: hadden jullie maar geweten wat jullie tot vrede dient. Ja, dit huilen is een huilen van intense betrokkenheid. Een betrokkenheid die ook bij jou en bij mij aanwezig mag zijn. Maar daar moet je wel voor openstellen. Want het is niet altijd leuk. Ja, dat zijn niet voor onze lol verdrietig. Maar het mag zijn zoals in Psalm 169 vers 10 staat. De ijver van het huis heeft mij verteerd. De discipelen zien het bij Jezus. En we mogen het ook bij elkaar gaan zien. Maar we zien het ook bij Nehemia. We zien het bij Johannes. We zien het bij Jezus. En Jezus zoekt mensen die zo intens betrokken willen zijn bij zijn plan. Hier in de gemeente. Die daarin kwetsbaar durven zijn. En zich voor hem willen inzetten. Ja, Jezus zoekt jou. Jezus zoekt mensen die zich inzetten. Ja, en Nehemia, gelukkig blijft hij niet alleen zitten en huilen. Hij gaat bidden en vasten voor het aangezicht van God. En ik vind dat wel mooi. Want hij zoekt als eerst zijn hulp bij God. Weet u wat ik zou doen? Als ik dat zou horen. En ik kan soms nog wel snel zijn. Ik hoor en denk: oh jongens, we moeten weg naar Jeruzalem. Pak mijn spullen. Jongens, met z'n allen aan de slag. Ik zou er bijna als een kakatoe zonder kop naartoe gaan. Maar Nehemia, die doet het niet. Nee, Nehemia richt zich als eerst op God. Hij gaat bidden en vasten voor het aangezicht van God. En in het vasten zie je hoeveel Nehemia verlangt naar de aanwezigheid van God. Hij kan dit niet zelf oplossen. En daarom wil hij zich helemaal richten op God. En daar zie je dan gelijk het doel van vasten. Het doel van vasten is dat je je helemaal richt op God. En wat zijn de dingen om ons heen dan nog zo belangrijk, hè? Je telefoon. Hè, jongeren? Telefoon is wel belangrijk, toch? En eten. We moeten vrijdagavond wel een patatje met mayo eten, toch? Maar ook de tv. Of je spelcomputer. Maar wat dacht je ook van aandacht? Ik moet wel aandacht van mensen krijgen. Ze moeten me wel bellen. Of je carrière. En het kan zo zijn met die dingen dat zolang je dat niet hebt of niet krijgt, dat je dan niet kan functioneren. En daar zie je dan vijanden werken. Ze maken van deze of met deze zaken bressen in je muren. En Jezus, hij is in zijn woord heel duidelijk. Als Satan hem verleidt om van stenen brood te maken, dan zegt Jezus: de mens leeft niet van brood alleen. En daar ligt voor mij het geheim van vasten in. Want wie of wat is belangrijker van jou? Dat je moet eten, dat je op je telefoon moet kunnen kijken, dat iemand je opbelt of bij je langskomt? Of is Jezus jou alles waard? En ik had vanmorgen eigenlijk wel een leuk momentje. Ik zat al beneden, ik was aan het voorbereiden. En Mats die komt naar beneden lopen. En hij ziet mij en hij ziet de iPad. En het eerste wat hij doet, hij rent naar de iPad. En hij pakt het op en hij gaat zitten. Want ja, voor je het weet heeft Romy die iPad ook te pakken. Maar het deed wat met me. Ik had zoiets van: hè, die iPad belangrijker dan ik? En ik vroeg ook: kom je papa nog een knuffel geven? Maar nee, hij ging op zijn iPad zitten. Het is een klein simpel voorbeeld, maar ik denk, zo kan de Heer soms ook naar ons kijken. Dat hij denkt van: je kan naar mij komen. Je kan met je problemen bij mij komen. Ik wil dat je bij mij komt. En hoe vaak zitten we dan toch niet op ons eigen dingetje? Ja, en dan is het ook niet de bedoeling dat we straks dan ook met elkaar in discussie gaan. Hè, wat mag wel en wat mag niet? Nee, hierin mag je dus bij jezelf naar binnen gaan. Je mag eerlijk jezelf de vraag stellen: wat is het meest belangrijkste voor jou? En natuurlijk kunnen we elkaar wel bevragen daarin. En kan je dan Paulus nazeggen: alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil Christus winnen. Christus winnen. Ja, dat is het echte vaste. En het is een weg die we mogen gaan met elkaar. Nehemia weet zich afhankelijk van God. En hij vast en bidt, omdat hij weet dat God alleen Jeruzalem kan herstellen. God alleen de tempel kan herstellen. Of door God alleen. Hij leeft en bidt hieruit. En zijn gebed die hij uitspreekt, die start vanaf vers 5, begint erom met God verhogen. En dat is mooi, zo mogen wij ook in onze gebeden Jezus verhogen. We hebben het vanmorgen gedaan in de gebeden. Alle kracht, alle rijkdom, alle wijsheid, alle dank, alle eer, de glorie en de lof is voor u onze koning, onze redder, de bouwer van de gemeente. Ja, dat mag klinken in ons hart, we mogen het uitspreken, hardop, ook al zijn we alleen. Mogen God en Jezus als eerste lof geven in elk gebed. En dan bidt Nehemia verder. En hij vraagt aan God, wees toch opmerkzaam. En dan zie je gelijk weer die afhankelijkheid weer terugkomen. En deze vraag, wees toch opmerkzaam, je ziet het terugkomen in vers 6 en in vers 11. En je ziet dus dat dat wees opmerkzaam, dat ontkadert dit gebed. Het ontkadert het gebed van Nehemia. Want hij weet, als de Heer het huis niet bouwt, als hij niet opmerkzaam is, ja, vergeefs is ons voegen. Psalm 127, vers 1. En daarom vraagt hij aan God. God, wees opmerkzaam. Zie om naar ons. En Nehemia vraagt dit. En Nehemia weet, God sluimert of wacht niet. Hij weet, het volk moet ook eerst zelf in beweging komen. Het is vragen om opmerkzaamheid van God, maar het is ook als gemeente zelf in beweging komen. Want God kan opmerkzaam zijn, bidt hij uit, als wij God liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Als wij dag en nacht voor zijn aangezicht bidden, als wij rein en heilig voor zijn aangezicht leven. En hij beseft dat hij en het volk zich moeten bekeren tot God. Ja, dan kan God naar hen omzien. En daarom bidt Nehemia ook niet voor zichzelf. Hij bidt voor de gemeente. En ik denk, daar mogen ook onze gebeden over gaan. Niet alleen bidden voor jouw situatie, voor de hulp die jij nodig hebt. Onze gebeden worden zoveel rijker als ze gaan over de gemeente. Ja, we hebben het woensdag nog op de kring bij Dick en Elke nog mogen ervaren. Bidden voor onze kinderen. Voor onze jeugd. Bidden voor de mensen hier om je heen. We mogen jullie natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Bidden voor onze broers en zussen. We mogen elkaar niet uit het oog verliezen. Bidden voor de mensen die voorgaan. Hier in onze gemeente. Zangdienst, muziek, in het woord. Wat je ook kan bedenken. En in het bidden voor de gemeente bidt Nehemia, gaat hij de zonde van het volk beleiden. En hij voegt zichzelf daarbij, vind ik wel heel sterk. Hij zegt niet het volk zondigt, nee, wij zondigen. En ook ik heb het grondig bij u verdorven. En als we gewoon heel eerlijk naar onszelf kijken allemaal, dan zondigen we nog allemaal. Verstop dan ook je zonde niet. We mogen het in het licht brengen, zodat Gods genade zichtbaar wordt. Zodat Jezus' werk aan het kruis niet voor niets is geweest. En met het uitspreken van je zonde spreek je ook gelijk recht in je poort. Want dit wil ik niet binnen mijn muren en poorten hebben. Eruit in de naam van Jezus. Want ik wil Christus winnen. En Jezus roept jou en mij. En wij mogen hem dan vrijmoedig naderen. De troon van genade naderen. Hoe grondig wij het ook verdorven hebben. Ja, want wij zijn zijn dienaren. Wij zijn de dienaren van Jezus. Hij heeft ons verlost met grote kracht en door Gods sterke hand. Verlost van elke zonde, van elke beperking, van elke claim. En hierin mogen wij staan, groeien en dan Jezus in ons tevoorschijn zien komen. In je eigen leven en hier in de gemeente. En dan mogen wij net als Nehemia bidden vanuit de belofte, zoals we het vanochtend gedaan hebben. Leven vanuit Gods belofte. En Nehemia, hij gelooft dat God zijn belofte waarmaakt. En wat een mooie belofte is dat, hè, die daar uitbidt. Ik zal jullie bijeenbrengen. En jullie brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. God gaat ons bijeenbrengen. Dat is Gods plan, dat is zijn verlangen. Dat is het verlangen wat Jezus hier in de gemeente tevoorschijn aan het brengen is. Hij wil ons samenvoegen, hecht en dicht opeen, zoals we dat een keer in het schilderij hebben laten zien. Zodat we één lichaam worden met Jezus als hoofd. En daar hoor jij bij, daar hoor jij bij. Want God zegt, al bevinden wij ons aan de uiteinden van de hemel. Aan de uiteinden van de hemel. Hij brengt ons samen. Ja, deze belofte stijgt uit boven elke aardse omstandigheid, boven elke beperking. Al bevind je je in het uiteinde van de hemel. Ja, en dan zie ik Jezus. Hij gaat aan het kruis voor ons. Hij sterft voor ons. En dan gaat hij het dodenrijk in. En dan is er geen hoekje, geen verstopplekje waar hij jou niet kan vinden. Zoveel houdt hij van jou. Zoveel houdt hij van ons. En zo graag wil hij dat jij bij zijn gemeente hoort. Besef je dat? Laat deze woorden maar binnenkomen in je hart. Ja, want niets kan mij van u meer scheiden. U bent sterker dan de dood. En als het gaat om Gods belofte, dan is het niet wachten op God. Hij sluimert niet. Het is wachten op de gemeente. Want God zegt, maar als u zich bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, ja dan. God roept jou en mij. En wacht tot wij ons naar hem bekeren. Tot wij naar hem toekeren. En Nehemia beseft dit. Ja, daarom gaat hij bidden en vasten. Daarom beleidt hij de zonde en bekeert hij zich tot zijn God. Die grote, ontzagwekkende God vol genade. En dan kunnen we met z'n allen lang wachten totdat Jezus terugkomt. Maar als wij niet in beweging komen, gaat het nog heel lang duren. Sta daarom op, gemeente. Verhoog God. Verhoog Jezus, onze verlosser, onze redder. Ga ernaar op zoek bij jezelf van binnen dat Jezus nummer 1 wordt. Dat je Christus gaat winnen voor je leven. Vraag vergeving voor je zonde. Accepteer niet dat vijanden binnen je muren zijn. Ga voor bevrijding en laat je verder vervullen door Gods geest. Ga staan op Gods belofte. Dat Jezus gezien gaat worden hier in de gemeente en dus ook in jouw leven. En daarin zoeken we de verbinding met elkaar, toch? Daarin wil Jezus ons verbinden. Samen strijden. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. En samen zingen en getuigen. Samen leven tot zijn eer. Amen.